Jozua hoofdstuk 9. Daar staat: en het geschiedde toen dit hoorden al de koningen die aan deze zijde van de Jordaan waren, op het gebergte en in de laagte, en aan alle havens der grote zee tegenover de Libanon, de Hethieten, de Amorieten, de Canaanieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Zo vergaderden zij zich samen om tegen Jozua en tegen Israël te krijgen, eenmoediglijk. Als de inwoners te Gibeon hoorden wat Jozua met Jericho en met Ai gedaan had, zo handelden zij ook arglistiglijk en gingen heen en veinsden zich gezanten te zijn, en ze namen oude zakken op hun ezels en oude en gescheurde en samengebonden lederen wijnzakken, ook oude en bevlekte schoenen aan hun voeten. En ze hadden oude klederen aan, en al het brood dat ze op hun reizen hadden was droog en beschimmeld. En ze gingen tot Jozua in het leger te Gilgal. En ze zeiden tot hem en tot de mannen van Israël: wij zijn gekomen uit een ver land, zo maak nu een verbond met ons. Toen zeiden de mannen van Israël tot de Hevieten: misschien woont gij lieden in het midden van ons, hoe zullen we dan een verbond met u maken? Zij dan zeiden tot Jozua: wij zijn uw knechten. Toen zeide Jozua tot hen: wie zijt gij lieden en van waar komt gij? Zij nu zeiden tot hem: uw knechten zijn uit een zeer ver land gekomen onder naam des Heer uw schats, want we hebben zijn gerucht gehoord en alles wat hij in Egypte gedaan heeft, en alles wat hij gedaan heeft aan de twee koningen der Amorieten die aan gene zijde van de Jordaan waren, Sihon, de koning van Hesbon, en Och, de koning van Bazan, die te Astaroth woonden. Daarom spraken tot ons onze oudsten en al de inwoners onze land, zeggende: neemt reiskost met u in uw handen op de reizen en gaat hun tegemoet en zegt tot hen: wij zijn uw lieden knechten, zo maak nu een verbond met ons. Dit ons brood hebben wij warm tot onze teerkost uit onze huizen genomen ten dagen toen wij uittogen om tot jullie te reizen. Maar ziet, nu is het droog en het is beschimmeld. En deze lederen wijnzakken die wij gevuld hebben waren nieuw, maar ziet, zij zijn gescheurd. En deze onze klederen en onze schoenen zijn oud geworden vanwege deze zeer lange reis. Toen namen de mannen van hun reiskost en zij vraagden het de mond des Heren niet. En Jozua maakte vrede met hen en hij maakte een verbond met hen, dat hij hen bij het leven behouden zouden, en de oversten der vergadering zwoeren hen. En het geschiedde ten einde van 3 dagen, nadat ze het verbond met hen gemaakt hadden, zo hoorden zij dat zij hun naburen waren en dat ze in het midden van hen waren wonende. Want toen de kinderen Israëls voorttogen, zo kwamen zij ten 3e dagen aan hun steden. Hun steden nu waren Gibeon en Gefira en Beeroth en Kiriat Jearim. En de kinderen Israël sloegen ze niet, omdat de oversten der vergadering hun gezworen hadden bij de Heeren, de God Israëls. Daarom murmureerde de ganse vergadering tegen de oversten. Toen zeiden al de oversten tot de ganse vergadering: wij hebben hun gezworen bij de Heeren, de God Israëls, daarom kunnen wij hen niet aantasten. Dit zullen wij hun doen, dat wij hen bij het leven behouden, opdat geen grote toorn over ons zij om des eeds wil die wij hun gezworen hebben. Verder zeiden de oversten tot hen: laat hen leven en laat ze houthouwers en waterputters zijn der ganse vergadering, gelijk de oversten tot hen gezegd hebben. En Jozua riep hen en sprak tot hen, zeggende: waarom hebt gij lieden ons bedrogen, zeggende: wij zijn zeer verre van uw lieden gezeten, daar gij in het midden van ons zijt wonende. Nu dan, vervloekt zijt gij lieden, en onder uw lieden zullen niet afgesneden worden knechten, nog houthouwers, nog waterputters, ten huize mijn schats. Zij dan antwoordden Jozua en zeiden: dewijl het aan uw knechten zekerlijk was te kennen gegeven, dat de Heer uw God zijn knecht Mozes geboden heeft, dat hij uw lieden al dit land geven en al de inwoners des lands voor uw lieden aangezicht verdelgen zouden, zo vreesden wij ons levens zeer voor uw lieden aangezichten. Daarom hebben wij deze zaak gedaan. En nu, zie, wij zijn in uw hand. Doe gelijk het goed en gelijk het recht is in uw ogen ons te doen. Zo deed hij hun al zo, en hij verloste hen van de hand der kinderen Israëls, dat ze hen niet doodsloegen. Alzo gaf Jozua hen over tenzelfde dagen tot houthouwers en waterputters der vergadering, en dat tot het altaar des Heren tot deze dag toe, aan de plaats die hij verkiezen zouden. Tot zover. En nadat wij dan in Joshua 8 voldoen hebben gehad met één krijgslist van de kant van Israël, hebben wij nu voldoen met één krijgslist, nou meer dan krijgslist eigenlijk, maar in ieder geval met één list van de kant van de Gibeonieten, de inwoners van Gibeon en nog een paar steden overigens, die toch geacht werden tegenstanders te zijn van Israël en geacht werden te behoren tot de Canaanitische volkeren in het algemeen. En eigenlijk zouden zij gedood moeten worden door Israël. Maar in plaats daarvan verzinnen de Gibeonieten een list. Zo heet dat, zo is het ook de geschiedenis ingegaan. De list der Gibeonieten. Ik moet altijd aan Tom Poes denken, hoe dat komt, weet ik zo gauw niet. Maar vooruit. Maar de list der Gibeonieten, en die list slaagt volkomen, want het resultaat is inderdaad dat zij in het leven behouden worden en vervolgens in de praktijk Israëlieten worden. En als het er helemaal over gaat, zelfs Benjaminieten, denk ik. Ik geloof niet dat ergens in de Bijbel specifiek vermeld wordt, maar het punt is nu eenmaal dat de plaats Gibeon later toegewezen wordt, ook in het boek Joshua trouwens, maar toegewezen wordt aan de stam van Benjamin. En dezelfde plaats, Gibeon, speelt ook een belangrijke rol dan in de geschiedenis van Saul. Nog een paar geschiedenissen trouwens, maar is minder belangrijk. Maar als te huis van Saul, de koning van Israël, inderdaad uit de stam van Benjamin. Dat is toch een belangrijke waarheid, mede omdat ook de stam van Benjamin een wat merkwaardige rol vervult in de geschiedenis van Israël. En de vraag tot in onze dagen is eigenlijk, horen ze er nou bij het Joodse volk namelijk, horen ze er nou bij of niet? Dat staat ook een beetje ter discussie. En andersom, horen ze wellicht bij de 10 stammen? Of niet, ze zangen er een beetje tussenin. Een beetje twijfelachtig geval. Hoe het ook zij, ook deze keer lijkt het mij toch het makkelijkste om maar op voorhand te zeggen waar het op staat. Dat maakt het verhaal wat eenvoudiger. Het is ook makkelijk genoeg en het wordt ook aardig aangegeven door de eerste versen in deze geschiedenis. Want daar wordt gezegd dat al deze koningen in het land, aan deze zijde van de Jordaan, vers 1, op het gebergte en in de laagte en aan de havens der grote zee, kortom, alle koningen van het land, feitelijk, daar komt het op neer. In ieder geval uit het midden van het land, dan toch in elk geval. En ze worden ook genoemd, de Hittieten, de Amorieten, de Canaanieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Hetgeen overigens niet wegneemt dat Hittieten, Amorieten, Ferezieten, Hevieten en Jebusieten geacht worden Canaanitische volkeren te zijn. Hoor, alleen worden Canaanieten hier apart genoemd, maar ze worden vaak allemaal bij elkaar opgeteld onder de naam Canaanieten, omdat ze nou eenmaal allen woonden, althans hier in het land Canaan. En ik vertel er ook meteen maar even bij dat daarna gesproken wordt in vers 3 over de inwoners te Gibeon. Dat is een plaats of een dorp wellicht. Maar daarvan wordt later gezegd in vers 17, hun steden waren Gibeon, Gefira, Beeroth en Kiriat Jearim, zodat die Gibeonieten hier niet alleen kwamen uit Gibeon, maar ook uit enige omliggende plaatsen. Die heb je toch, hè? Of het echt steden waren met muren eromheen, dat is hoogst twijfelachtig. Vermoedelijk niet, maar het was inwoners van een bepaalde streek. En ze worden gezamenlijk genoemd onder de naam Gibeonieten, maar het was uit 4 verschillende plaatsen. En verder moet ik u zeggen dat diezelfde categorie ook genoemd wordt als Hevieten. Dat was het geval in vers 7. Want er vindt de ontmoeting plaats tussen de Gibeonieten en de Israëlieten. En dan staat er, toen zeiden de mannen van Israël tot de Hevieten. En uit het verband blijkt dat die Hevieten uit vers 7 volstrekt dezelfde zijn als de Gibeonieten. Dat wil zeggen, dat betekent niet dat alle Hevieten Gibeonieten waren, maar dat betekent wel dat de Gibeonieten in elk geval Hevieten waren. Die heb je toch nog, hè? Het is niet zo moeilijk, maar zijn toch altijd mensen die, ja hier natuurlijk niet, maar er zijn altijd mensen die daar later problemen over krijgen. Maar je moet het gewoon even uit elkaar kunnen houden. Hè. Gibeonieten zijn dus een categorie uit de Hevieten in elk geval. Maar het punt is dat van deze koningen en van deze volkeren staat in vers 2, en volkeren uit een flink groot gebied dus, er staat in vers 2, zo vergaderen zij zich samen om tegen Jozua en tegen Israël, dat is hetzelfde dus, hè, tegen Jozua en dus tegen Israël, te krijgen. En daarna staat er nog extra bij, eenmoediglijk. Hetgeen hetzelfde betekent als zij vergaderden tezamen. Het wil zeggen dat zij eensgezind waren. Ik kan Europa nog een puntje aan zeggen, broeder, maar daar gaat het nou niet over. Maar u begrijpt wat hier staat, hè? Die volkeren, het waren, niet de, het waren verschillende volkeren. Ze waren het wellicht ook lang niet altijd met elkaar eens. Maar voor de gelegenheid vergaderden zij zich samen, eenmoediglijk, tegen Israël. En in het bijzonder tegen de koning, de leider althans, van Israël onder de naam Jozua. Dat is voldoende verwijzing, denk ik, omdat wij in de geschiedenis, in de Bijbelse geschiedenis, nog een keer melding vinden van dit verschijnsel, hoe de volkeren, gewoon de volkeren, wie het maar zijn, de volkeren tezamen vergaderen tegen de vorst van Israël, tegen de koning van Israël en daarmee tegen de Heer en zijn volk, wat het maar wezen mag. Want over het laatste hebben we het nog wel. Maar de gedachte is die van Psalm 2. Die van, waarom woeden de volkeren en bedenken de natiën ijdelheid? Zij beraadslagen tezamen. Vooral tezamen, dat wil zeggen dat ze eensgezind zijn. Eenmoediglijk zijn. Je leert nog eens wat Nederlands bij natuurlijk zo. Dat betekent dat ze eenmoediglijk waren, eensgezind waren in hun doelstellingen. In Psalm 2, vers 1 en 2, waar staat, de koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, zeggende, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen, enzovoorts. En het is precies dezelfde gedachte eigenlijk als die van Jozua 9, vers 2. Alleen in Jozua 2 vinden we het een en ander op veel kleinere schaal. Maar het gaat er natuurlijk om dat ook deze geschiedenis in Jozua een profetische betekenis heeft. En de enige gelegenheid in de geschiedenis waarin op zeer grote schaal de volkeren, de koningen der aarde, zich opstellen en tezamen beraadslagen tegen de Heer en zijn gezalfde. Dat is wat vermeld wordt inderdaad hier in Psalm 2. En daar is dan letterlijke profetie, waarvan wij geacht worden te weten dat die profetie in elk geval van toepassing was. Vervuld werd in de Bijbelse betekenis van het woord. Vervuld werd in de dagen van wat wij noemen de eerste komst van Christus. En daarna weten wij natuurlijk ook dat diezelfde profetie alsnog vervuld zal worden en zelfs definitief vervuld zal worden straks in de dagen uiteraard van de wederkomst van Christus volgens het aloude beginsel. Dat profetieën vervuld worden in de eerste komst van Christus, zowel als in de wederkomst van Christus. Dat zo is, is helemaal niet moeilijk, want ik hoop dat ik vingers genoeg heb om tussen de bladzijden te houden. Dat zo is, mogen blijken uit Handelingen. Want daar wordt het gewoon gezegd. In Handelingen 4, waar de verzamelde gelovigen na de vrijlating van Petrus en Johannes uit de gevangenis in gebed gaan, dat is in vers 24, daar staat er, hieven zij eendrachtelijk hun stem tot God. Let op, dat eendrachtelijk slaat nu niet op volkeren uiteraard, maar op de andere kant, op gelovigen. Hier zijn het gelovigen die eendrachtelijk hun stem opheffen tot God en zeggen, Heere, gij zij de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn, die door de mond van David, uw knecht, gezegd hebt, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? Geciteerd dus uit Psalm 2, vers 1. En dan het volgende vers ook. De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan. Stellen zich op, hè. Zijn tezamen opgestaan. En de oversten zijn bijeen vergaderd. Tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt. Hetgeen ook slaat op Psalm 2. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. Enzovoorts. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt, bij de Herodes der Joden en Pontius Pilatus der heidenen, staat er ook achter, met de heidenen en de volken Israëls, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. Enzovoorts. En aan de andere kant wordt ook in dit gebed enige malen, of althans in het schriftgedeelte enige malen gesproken over de discipelen, die de gelovigen namelijk, die hier vergaderd zijn. In vers 31 wordt er ook nog op teruggekomen. Zodat er sprake is van twee categorieën. Aan de ene kant de volkeren in het algemeen. Daar wordt zelfs het ongelovige Israël bij ingesloten. Aan de andere kant zijn vergaderd gelovigen. En dat is ongeveer wat wij terugvinden in Joshua 9. Maar wat tegelijkertijd kenmerkend is, niet alleen voor het begin van onze bedeling, maar feitelijk voor heel onze bedeling is de Bijbelse gedachte. Maar het komt in elk geval tot uitdrukking bij de aanvang van onze bedeling, waarbij de volkeren der aarde in het algemeen in opstand waren tegen God en daarmee tegen zijn gezalfde, namelijk tegen Christus. Het komt tot uitdrukking in dat de vertegenwoordiger van het Romeinse Wereldrijk samen met de vertegenwoordiger van het Joodse volk, in dat geval Herodes, dat die inderdaad samen eendrachtelijk waren in hun verwerping van de Heer Jezus Christus. En er wordt zelfs bij vermeld dat door deze gelegenheid die twee, die voorheen natuurlijk rivalen waren, politieke rivalen, dat die twee zelfs vrienden werden. En dus zij werden eensgezind en eendrachtelijk in hun gemeenschappelijke vijandschap tegen de Heer, dan wel tegen zijn gezalfde, tegen de Christus. Dat is waar het om gaat. En die situatie bestaat in wezen in onze dagen nog steeds, want over onze dagen wordt in het algemeen gezegd dat de mensheid in het algemeen, of de volkeren, inderdaad de Heer verwerpen, de Heer Jezus verwerpen, de echte Joshua om zo te zeggen, de Heer Jezus verwerpen tot in onze dagen, terwijl aan de andere kant gezegd wordt dat er een categorie is die ook verzameld wordt, die ook eensgezind is, in precies het tegenovergestelde, namelijk in hun aanvaarding van de Heer Jezus Christus. En dat is wat zo fraai verwoord wordt, daar gaat hij weer, ik heb al mijn vingers te tussenuit, maar dat is wat verwoord wordt zo fraai in Johannes 1, vers 10, 11 en 12, nou ja, en 13 officieel dan, maar Johannes 1, waar terugblikkend op de eerste komst van Christus, zoals dat heet, waar terugblikkend gezegd wordt over hem die het licht was, Christus dus. In vers 10 van Johannes 1, hij was in de wereld en hoewel de wereld door hem gemaakt is, want zo lees ik hem gemakshalve, en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. En onder wereld uiteraard niet te verstaan de dingen in de wereld, maar de mensen uiteraard, de mensenwereld. Hij was in de wereld. En de wereld is weliswaar door hem gemaakt, maar diezelfde wereld die door hem gemaakt is, heeft hem niet gekend. En dan meteen, hij is gekomen tot het zijne, ongetwijfeld specifiek aanduiding van Israël. Dat deel uit de mensenwereld wat hem in bijzonder toekwam, wat speciaal zijn eigendom zou zijn uit de volkeren. Dus hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Of niet gekend, net zo u wilt, want je kunt die woorden ook rustig verwisselen, uiteraard. Dat had toch gewoon dezelfde betekenis. En daarmee zijn de wereld en de zijnen het dus met elkaar eens. en worden zij dus gewoon één categorie. De wereld inclusief Israël. En dan, vers 12, en dan komt de andere categorie. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dat wil zeggen zoveel hem wel degelijk hebben aangenomen, eventueel uit de zijnen dan wel uit de wereld, want dat speelt verder geen rol van enige betekenis. Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En wie dat zijn? Wel, dat zijn degenen die in zijn naam geloven. En op die grond wedergeboren worden, want dat is wat het volgende vers zegt. En dus, welke niet uit de bloeden, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En op die grond dus in het leven behouden worden. En in het leven mag u weglaten, die behouden worden. Maar ik zeg met opzet, die in het leven behouden worden. Waarom ook niet? Dat is wat de uitdrukking betekent. Behouden worden wil zeggen, in het leven behouden worden. Toch? Opdat er ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar dus behouden worden. Een eeuwig leven hebben. Staat er net zo goed zo. Dat is maar één bladzijde omslaan, hè, in Johannes 3. Staan precies die dingen. Dat is waar het om gaat. Namelijk de wereld en de zijnen, kortom de volkeren als zodanig, verwierpen en verwerpen nog steeds de Heer Jezus. Er zijn echter uitzonderingen en die worden inderdaad ook verzameld. Degenen die hem aangenomen hebben, degenen die hem wel kennen, ze worden wedergeboren en ze worden inderdaad toegevoegd aan de gemeente, een woord wat trouwens ook suggereert, verzameling, hè? Duidt immers op gemeenschap. Ze worden toegevoegd aan die gemeente van eerstelingen. Dat ene lichaam, weet u wel. Ze worden leden van dat ene lichaam dan wel van het ene volk. Of zij worden stenen van één en dezelfde tempel, net zo je het hebben wil. Dat is waar het om gaat. En dat is de situatie in onze bedeling. Dat wil zeggen, in het algemeen, de volkeren zijn in opstand tegen God. En daarmee tegen de koning van Israël, de Messias. En aan de andere kant zijn er enkele uitzonderingen, zal ik maar zeggen. Toch? En die uitzonderingen vinden we in Jozua 9 ook. En zij moeten dus noodzakelijkerwijze, als het klopt, een beeld zijn van de gemeente in onze dagen. Dat is wat wij zo zonder meer natuurlijk wel verwachten. In elk geval, daar staat namelijk in Jozua 9 vers 2, zo vergaderden zij zich samen eenmoediglijk tegen Jozua en Israël. En dat is wat in de eerste komst van Christus feitelijk ook zo gebeurde. Maar daarna staat er, vers 3, als de inwoners te Gibeon, dat was dus een categorie uit de Hevieten, als de inwoners te Gibeon hoorden wat Jozua met Jericho en met Ai gedaan had, zo handelden zij ook arglistiglijk, zo verzonden zij ook een list, en gingen heen en veinsden zich gezanten te zijn, enzovoorts. Die lui in Gibeon namelijk, deze Gibeonieten, die blijken inderdaad ook zich verzameld te hebben, blijken ook beraadslaagd te hebben. Er wordt later namelijk verslag van gedaan, vanaf vers 9 in elk geval. En ze hebben inderdaad een plan gemaakt, en als ik het eenvoudig zeg, ze hebben het plan gemaakt om deel te worden van Israël, van het volk Gods. En ze hebben dus een plan gemaakt om op een of andere wijze te komen tot aanvaarding van de Heere, de God van Israël. En hoewel wij het een list vinden, en hoewel wij ze beschouwen natuurlijk als vijanden van Israël, want dat waren ze, gedragen zij zich hier in elk geval niet zo. Ik weet niet of dat op de zondagsschool nog bij je overgekomen is. Zij gedragen zich niet als vijanden. Zij doen weliswaar via bedrog, nou via list. Maar via list doen zij moeite om inderdaad aan Israël deel te krijgen. En hoewel de methode wellicht historisch niet zo fraai is, omdat het ging, omdat het gebaseerd was op leugens, zo heet zoiets, in wettische kring, moet ik u toch zeggen dat het een en ander wel degelijk voortkwam uit hun geloof, hetgeen zij ook beleiden. Ja, dat is zo. Want dat staat hier. En bovendien, die geloofsbelijdenis van die Gibeonieten, die kennen we al. In iets andere vorm, want die kwamen we in hoofdstuk 2 al tegen. Daar echter uit de mond van Rahab. Want deze Gibeonieten waren historisch toch niet de eerste uit de Canaanitische volkeren die deel kregen aan Israël en die dus gespaard werden. De eerste was Rahab en haar familie. En hier krijgen we gewoon nog zoiets. Zoiets. En ze zeggen ook hetzelfde ongeveer als wat Rahab zei. Weet u nog wat Rahab zei? Ze zeggen, we hebben u gerucht gehoord. Wij weten dat de Heer u onder Mozes uit Egypte heeft uitgeleid. Wij weten dat we niet zullen kunnen bestaan voor u, enzovoort. Enzovoort. En zo'n God willen wij ook, want daar komt het in de praktijk op neer. En dat is wat deze Gibeonieten ook zeggen. Want daar staat, als ze verslag uitbrengen in vers 9. Ze zeiden tot hem. Uw knechten zijn uit een zeer ver land gekomen. Ik denk altijd, zeer ver is betrekkelijk natuurlijk. Hè. Maar vooruit. Wij zijn uit een zeer ver land gekomen om de naam van Jehovah uw God. En let op, naam, het woord naam heeft ook de betekenis van reputatie. Niet alleen in het Hebreeuws, ook gewoon in het Nederlands. Vanwege wat wij gehoord hebben over Jehovah uw God. Dat was immers die God die hen uit Egypteland had uitgeleid. En deze Gibeonieten wisten dat. Dat staat er ook. Want wij hebben zijn gerucht gehoord. De boodschap dus. En we hebben gehoord alles wat hij in Egypte gedaan heeft. Dat was al 40 jaar daarvoor overigens. Maar ze zijn het niet vergeten. En alles wat hij gedaan heeft, was iets korter geleden. Aan de twee koningen der Amorieten die aan geen zijde van de Jordaan waren enzovoorts. Sion en Och. En dan staat er in vers 11, wij hebben dat gehoord en daarom spraken tot ons onze oudsten en al de inwoners onze lands. Verwoord kennelijk door de oudsten, maar die oudsten spraken namens al de inwoners onze lands, staat hier, zeggende, doe dit en doe dat, ga hem tegemoet. En zegt tot hen, tot Israël, want wij zijn uw lieder knechten, zo maak nu een verbond met ons. Ze zijn erop uit inderdaad om een verbond te sluiten met Israël vanwege die God, Jehovah, de God van Israël, die zij populair gezegd wel zien zitten. Zo'n God willen ze ook wel, welke ze daarvoor in moeten ruilen weet ik niet. Het doet ook weinig ter zake. Het gaat er maar om dat ze inderdaad hun vertrouwen uitspreken in de God van Israël. En als u zegt, ja, maar dit is maar het verslag waarmee ze de Israëlieten hier in het ootje nemen. Misschien nog net een fraaie uitdrukking te binnen. Want ik weet nog steeds niet wat een ootje is. Maar vooruit. Maar ze worden dus inderdaad in de luren. Dat weet ik trouwens ook niet wat het is. Ze worden in de luren gelegd hier, de Israëlieten. Dat weet ik wel. Maar als u zegt, ja, maar dus een smoesje van die lui over de God van Israël. Dan zeg ik, nou, dan nemen we toch het latere deel van het hoofdstuk. Waarin immers uitgekomen is inmiddels dat deze Gibeonieten daar vlak in de buurt inderdaad woonden. Ik heb het nagerekend, 5 mijl, een kilometer of 8-9 noordwestelijk van Jeruzalem. Dus het was inderdaad vlak in de buurt. Nou goed, maar er staat dan dat Jozua hen ter verantwoording roept en zegt, waarom hebt gij dat gedaan? Hetgeen een tamelijk naïeve vraag is, waarom hebt gij dat gedaan? Want wij kunnen zo narekenen waarom ze dat gedaan hebben. Het was om te ontkomen inderdaad aan de dood, uiteraard. Want het belangrijkste deel van de inwoners van het land wilde vechten. Dat staat immers in vers 1. Met deze Gibeonieten waren er op voorhand van overtuigd dat ze dat niet konden winnen. Dat het hun leven zou kosten. En zij kozen dus eieren. Dat weet ik wat het is. Zij kozen eieren voor hun geld, heet zoiets. Maar zij antwoordden Jozua in vers 24. Ze antwoordden Jozua en zeiden, dewijl het aan uw knechten zekerlijk was. Kijk, nou hoeven ze het niet meer te liegen of een trucje uit te halen. Nu is alles uitgekomen. Dat was ook ingecalculeerd overigens. Want het zou natuurlijk toch uitkomen. Dat is makkelijk genoeg. Maar zij zeggen, dewijl het aan uw knechten zekerlijk was te kennen gegeven. Dat Jehovah, uw God, zijn knecht Mozes geboden heeft. Dat hij uw lieden al dit land geven. En al de inwoners des lands voor uw lieden aangezicht verdelgen zou. Zo vreesden wij ons levens zeer voor uw lieder aangezichten. Zij geloofden dus inderdaad dat het zo zou gaan. En opnieuw drukken zij hun geloof in en vertrouwen op Jehovah, de God van Israël, uit. Toch? En daarom hebben wij deze zaak gedaan. En daarna zeggen ze, doe maar met ons wat je goed denkt, maar het verbond is er. En dat betekent dat ze in het leven zouden gehouden worden en op die grond deel zouden hebben inderdaad aan Israël, aan het hele volk. Want het volk bestaat niet alleen uit degenen die van Abraham, Isaac, Jacob afstammen, maar het volk bestaat net zo goed uit alle vreemdelingen binnen hun poorten. Nou goed, lijkt me een duidelijke zaak waar het om gaat. We hebben hier van doen met heidenen die deel krijgen aan het burgerschap Israëls. Moeilijker is het niet. Die op grond van geloof in de God van Israël inderdaad toegevoegd worden aan Israël. Waarna het overigens nog de vraag is, waren ze nou dichtbij of kwamen ze van verre? En het antwoord is, het zag eruit alsof ze van ver kwamen, maar ze waren dichtbij. Nee, ik zeg maar weer eens even om u te waarschuwen. Kijk, als wij wettisch denken, komen wij nooit tot de juiste vragen. Dan zeggen we, dat doen ze fout. Mochten ze eigenlijk wel liegen om dat geregeld te krijgen, hadden ze dat niet anders kunnen doen. Hadden ze niet een bidstond kunnen beleggen of zoiets. Weet je veel wat. Maar je mag het toch niet om liegen, om daardoor behouden te worden enzovoorts. Dan zeggen, ja hoor, zo kom je er niet. Dat is de linkerkant van de wet, zo red je het niet. Waar het om gaat is dat deze historische gebeurtenis door ons niet beoordeeld hoeft te worden. Wij hoeven daar geen waardeoordeel over uit te spreken. We hoeven ze niet te veroordelen. We hoeven de Gibeon niet in die vrij te spreken. Het gaat verder nergens om. Waar het alleen nog om gaat is wat de profetische betekenis is. En dat is makkelijk genoeg. Ze zijn heidenen die deel kregen aan Israël. Wel, dat zijn wij ook. Het geldt officieel zelfs voor heel de gemeente. Wij zijn heidenen die deel kregen aan Israël, net als de Gibeonieten. En de vraag is, kwamen wij nou van ver of waren wij toch dichtbij? En dan is het antwoord, nou het lijkt van ver, maar het was toch wel dichtbij eigenlijk. Hebben die ook nog? Is toch ook niet zo moeilijk? Aan de buitenkant, wij kwamen van ver. Maar bij nader inzien zal blijken dat we niet van zo ver kwamen. Want in het algemeen is de gedachte nog steeds dat de gemeente wel degelijk gevormd is. Weliswaar uit heidenen, maar niet, die zijn verre namelijk, zo zien ze er ook uit. Maar niettemin wel degelijk en in eerste instantie uit Israël, namelijk uit de 10 stammen van Israël. Dat waren weliswaar heidenen, bij nader inzien waren ze op andere wijze toch niet zo geweldig ver weg. En daar gaat het maar om. En het een en ander gebeurt onbewust. Dat wil zeggen, toen tot stand kwam deze overeenkomst, dit verbond, voor ik het vergeet, 5 keer staat het er, een verbond. Ik heb het even geteld, zoveel statistiek. Ik vond dat het wel erg vaak stond, maar 5 keer. Maar voordat het tot stand kwam, dit verbond, was het een kwestie van zij die nabij waren en zij die verre waren, namelijk de Gibeonieten, toch? En pas later lekte uit en kwam boven water dat ze eigenlijk toch niet zo ver waren. Maar toen ging het er al niet meer om, toen was het al geregeld. Heb je dat nog? Dat wil zeggen, we hebben een verbond gesloten met degenen die nabij waren, maar dat was niet bekend. Dat bleek pas achteraf. En zo is het inderdaad met de gemeente in onze dagen ook. Het leek verre, heidenen namelijk. En dat is het ook. Maar bij nader inzien, het is toch niet werkelijk zo ver gehaald. En daar gaat het maar om. Dat is wat in heel deze geschiedenis wordt uitgedrukt. Ik vind het van groot belang, overigens toch, al deze geschiedenissen die ons deze gemeentelijke waarheden uitdrukken, omdat ze ons ze laten ons geen twijfel over de volstrekt bijbelse waarheid, dat reeds van meet af aan, dat wil zeggen vanaf de opstanding van Christus aan, dat plan Gods met betrekking tot de roeping van de gemeente wordt uitgevoerd en dat in overeenstemming met Gods plan, dat wil zeggen dat plan wat inderdaad hier ook in deze oudtestamentische geschiedenissen tot uitdrukking komt. Daar gaat het maar om waar ik het over heb. Ik heb het dus over de theorieën van het ultradispensationalisme. Dat zegt dat de eerste jaren, zelfs eerste tientallen jaren na de opstanding van Christus, er van geen gemeente sprake was. En voor zover het toch van een gemeente sprake was, was het een andere gemeente en ging het slechts om de openbaring van het koninkrijk enzovoorts. Ik moet u zeggen, die theorie kun je uitdenken. Je kunt misschien ver komen om dat op een of andere wijze kloppend te maken en bevestigd te vinden in de Bijbel. Maar dan moet je hele grote delen van de Bijbel, maar dan ook absoluut helemaal verstrekt buiten beschouwing laten. Want er zijn veel te veel schriftplaatsen die hetzij expliciet, hetzij impliciet ons het tegendeel vertellen. Waar het om gaat namelijk is dat van meet af aan vaststaat dat de beloften Gods niet slechts zijn bestemd voor de Joden, maar ook voor de heidenen enzovoorts. En dat vanaf het allereerste begin inderdaad heidenen zouden deel krijgen aan de zegeningen van Israël. En in het algemeen meer heidenen zelfs dan Israëlieten. Of Joden bedoel ik dan uiteraard. Hè? Dat heb je toch. En dat is wat in deze geschiedenissen ook uitgedrukt wordt. Daar gaat het maar om. Dat wil zeggen, Israël wist weliswaar van het plan van de Gibeonieten niet af, maar het kwam toch tot stand en we werden pas achteraf mee geconfronteerd. En zo is het met onze bedeling ook. Misschien zeg ik, want ik zeg het niet met zekerheid, ik zeg het gewoon om er nu niet over te hoeven spreken, maar misschien zijn dan de waarheden van onze bedeling niet op voorhand gepubliceerd. Het neemt niet weg dat achteraf gepubliceerd is, dat het op voorhand vast stond en ook zo gegaan is. En daar gaat het maar om. En dat vinden we hier ook terug. Maar ik probeer hem even maar een draad op te nemen in deze geschiedenis weer, in Jozua 9. Vers 3 dan, als de inwoners te Gibeon hoorden. Gibeon wordt ook al vertaald met een hoge plaats. Een dorp op een heuvel, of hoe je het maar vertaalt. Maar in ieder geval, een hoge plaats, dat zal wel zo wezen natuurlijk. Hè? Ze worden in ieder geval verhoogd als ze deel krijgen aan Israël. Dus dat kan niet missen. Ze waren Hevieten, maar als u het mij vraagt, Hevieten heeft te maken met Heva, de moeder aller levenden. En Hevieten heeft dus te maken met leven. Men verklaart het woord door te zeggen, Hevieten wil zeggen leefplaatsen, wonen is namelijk leven, bij gelegenheid. Men vertaalt Hevieten met dorpelingen, zo van ze komen uit verschillende leefplaatsen. Maar dat is later bedacht, maar wij hebben er niks aan. Profetisch namelijk is het veel eenvoudiger. Hevieten legt verband met Heva en dus met het woord voor leven. Het zijn degenen die leven zouden ontvangen. En dat wordt ook gezegd, want ze worden ook in het leven behouden. We komen dat wellicht nog tegen, maar ik heb het er straks ook inderdaad al voorgelezen. Wat staat in vers 15? Waar staat, Jozua maakte vrede met hen en hij maakte een verbond met hen dat hij hen bij het leven behouden zouden. Kijk, dat is verlossing. U weet wel, welke niet uit de wil des mans, nog uit de bloeden, maar uit God geboren zijn. En dus bij het leven behouden worden. Wedergeboorte, dat is wat het is. De naam Hevieten drukt dat feitelijk al uit. Nou goed, als dus deze vers 3, als de inwoners te Gibeon hoorden wat Jozua met Jericho en met Ai gedaan had, zo handelden zij ook arglistelijk en gingen heen en veinsden zich gezanten te zijn. Dat wil zeggen, ze deden zich voor, uiterlijk, alsof zij gezanten waren. En ja, dat woord gezanten, nou ja. Ja, dat komt alleen hiervoor in deze betekenis. Op andere plaatsen wordt vertaald met scharnieren, dat is ook wel aardig. De gedachte is namelijk dat om hen alles draait. dat het heel essentieel is dat ze verandering teweeg brengen. Dat door hen een andere richting wordt ingeslagen. Dat door hen een oordeel tot stand komt, want een oordeel wil ook zeggen dat een andere richting wordt ingeslagen. Dat is de betekenis van het woord. En dat dat iets van doen heeft met onze dagen, dat lijkt me ook duidelijk. Aan het begin van onze bedeling was ook sprake van een andere weg inslaan. Van Gods wegen. En het wordt ook genoemd inderdaad een oordeel Gods. Denk bijvoorbeeld aan Romeinen 11, waar de apostel zojuist drie hoofdstukken lang dat uiteengezet heeft, hoe God een andere weg gegaan is, en Israël tot jaloersheid verwekt in onze dagen door een ander volk, enzovoorts. En hij eindigt dan dat hoofdstuk, of die hoofdstukken met o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en de kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen, enzovoorts. Maar daar heeft hij het over, dat oordeel Gods of die weg Gods, waardoor onze tegenwoordige bedeling tot stand komt. Het heeft alles te maken met een scharnier, een draaipunt. Daar gaat het om. Het woord gezante heeft ook die betekenis in zich. Dat zal zo wezen omdat gezanten natuurlijk ook de opdracht meekrijgen om een verandering in de gang van zaken, in de traditionele gang van zaken, tot stand te brengen. Daar zijn gezanten uiteraard voor, hè, om te onderhandelen en om dingen te veranderen, weet u wel. Nou goed, maar ze deden zich voor als gezanten. Ze namen al de zakken op hun ezels, namen ze mee uit. Nee, ze waren het niet zelf, broeder, nee. Ze namen al de zakken op hun ezels. Dat ezels in de hele Bijbel door een uitbeelding zijn van een gelovig overblijfsel, dat wist u hopelijk al, hè? Alle ezels, heel de Bijbel door. U weet wel, die lastdieren die die liever vrij zijn, weet je wel. Ze zijn onder de wet, ze waren onder de wet, maar ze zijn altijd zoek. Ze gaan de hart op, ze verkiezen de vrijheid. Weet u toch? Hè? En daarna worden ze gebruikt door de Heer Jezus, die er zelf op gaat zitten. En dat soort dingen meer. Weet je wel, ezel. Hij kan goed horen en ook goed spreken trouwens, bij gelegenheid. Daarom. Nou, meer zal ik er nou niet van zeggen. De ezel dus. Als uitbeelding van gelovig overblijfsel. Het is leuk dat het met Gibeon te maken heeft. Want later kom je bij Saul terecht. En we worden bij Saul geïntroduceerd. Uit Benjamin, Gibeon enzovoorts. En er zijn de ezels zoek. Zijn het diezelfde? Nee, het zijn niet dezelfde ezels. Nou goed, laat maar zitten. Ezels, in elk geval. Oude zakken staat er. En daarna oude en gescheurde en samengebonden lederen wijnzakken. Die komen wij later in de Bijbel overigens ook weer tegen. Die oude zakken, die bovendien zelfs helemaal niet te gebruiken zijn omdat ze gescheurd waren. En dan zijn ze dus lek. Dan kun je de wijn niet in vasthouden. En al het andere wat ze bij hadden, deugde ook al niet meer. Oude bevlekte schoenen aan hun voeten, oude klederen aan en al het brood, voedsel, dat ze op hun reizen hadden, was droog en beschimmeld. Leuk, hè? Er is toch sprake van brood en wijn. Alleen het is op. Dat lijkt me niet zo moeilijk, want brood en wijn is nu eenmaal een beeld van het leven als zodanig. Maar waar de wijnzakken gescheurd zijn en het brood is beschimmeld, betekent het gewoon dat het uitbeelding is van het einde of van de vergankelijkheid van het natuurlijke leven. Toch ook niet zo moeilijk. Het is dus de uitbeelding van verloren gaan, maar niet van behouden worden, om dan met onze gedachten nog even te blijven bij Johannes 1 tot en met 3. Dat heb je toch. Dat is gewoon een uitbeelding van de dood. En dat niet alleen, want de zakken die hier met grote nadruk genoemd worden, zakken zijn eigenlijk een uitbeelding van de wet. Wij komen ze in het Nieuwe Testament ook tegen, deze zakken. En ik geloof dat zowel in Matthäus, Marcus als Lucas, als ik me goed herinner, moet ik hier ergens wel hebben staan overigens. Maar ja, in Matthäus, Marcus en Lucas inderdaad, ja. Daar worden deze zakken genoemd door de Heer Jezus. En die zegt dat er nieuwe wijn beschikbaar is. Maar nieuwe wijn doe je nou eenmaal niet in oude zakken. Want die zullen scheuren, staat er dan bij. Prachtig beeld, vind ik het. Ik heb trouwens gemerkt dat het over het algemeen toch niet begrepen wordt. Maar ja, jammer. Maar het is een heel duidelijke uitspraak. Ik zal er een opzoeken, Matthäus 9. En dan wordt het ingeleid met vers 16. Waar staat, ook zet niemand een lap ongevuld laken op een oud kleed. Want de zelfs aangezette lap scheurt af van het kleed en er wordt een ergere scheur. Een oud kleed moet je dus niet oplappen met een stuk nieuw kleed, stof. Gaat namelijk niet, omdat die stoffen dan niet van, van dezelfde soort zijn enzovoort. Dat gaat trekken en dus weer scheuren is het eenvoudige idee. En daarna, nog fundamenteler in vers 17, nog doet men nieuwe wijn in oude zakken, anders zo bersten de zakken en de wijn wordt uitgestort en de zakken verderven. Maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken en beide tezamen worden behouden. En wat het voorstelt is niet zo moeilijk. Wijn is nu eenmaal leven als zodanig. En de zakken geven uitdrukking aan dat leven. Dat wil zeggen, deze zakken zijn de uitbeelding van de wijze van leven van de mens. De manier waarop hij leeft. Eigenlijk, van wijn kun je zeggen, is geest en de zakken zijn dan ziel. Maar ik vrees dat het dan voor velen toch niet duidelijker wordt. Maar het is wel wat het is. De zakken staan voor de levenswandel. Of, om er dan helemaal dichter te blijven bij Matthäus 9. Waar het om gaat is dat deze oude zakken gewoon de uitbeelding zijn van het leven onder de wet in elk geval. Maar in elk geval het leven naar de beginselen, eerste beginselen van de wereld. En het idee is dat als die nieuwe wijn daar is, kortom als men nieuw leven ontvangt, want daar is die nieuwe wijn een beeld van natuurlijk. Heb ik nagevraagd in Cana. Ja, was ook op een bruiloft. Nou, ik zeg ook omdat hier ook sprake is van een bruiloft, hè, in vers 15. Maar goed, die nieuwe wijn is nu eenmaal een beeld van eeuwig leven. Maar dat nieuwe, het eeuwige leven zou tot uitdrukking komen ook in een andere wijze van leven. De gedachte is dus, als men wedergeboren is, is men in ieder geval niet meer onder de wet. Dat verdraagt elkaar niet. Maar meer in het algemeen, want het is niet noodzakelijk de wet. Als men kind van God geworden is, wedergeboren is, leeft men niet meer, is de bedoeling, volgens de eerste beginselen der wereld. Dus niet de wet, maar gewoon wet. Heeft voldoende met menselijke overleggingen enzovoorts. Vleeselijk verstand en hoe dat allemaal maar heten mag. Dat is waar het over gaat. En oude zakken zijn dus gewoon de uitdrukking van de natuurlijke wijze en zelfs zondige wijze van leven van de mens. Maar die zakken scheuren en de wijn, voor zover die er nog is, loopt eruit, zegt de Heer in elk geval. En in die vermomming moet ik u zeggen, maar in zo'n outfit, hoe heet zoiets in het Nederlands? Ja goed, in zo'n outfit dan komen deze Gibeonieten daar bij Israël aan. Zo zien ze eruit en dat is ook wat het voorstelt. Ze geven uitdrukking aan de natuurlijke mens die zijn leven zo zonder meer zou kwijtraken. Wij kennen trouwens die zakken op nog een andere wijze. Want gekleed zijn in zakken is de uitbeelding van rouw. En dat komt omdat de zak sowieso staat voor vormloosheid. En dus voor de dood op een bijzondere manier. Daar gaat het maar om. Als die nog te moeilijk is. De Statenvertalers in Matthäus 9 hebben toegevoegd lederen zakken. Anders denk je dat het een papieren puntzakje was, maar dat is niet. Daar gebruiken ze alleen voor de patat. Laten we zeggen. Maar lerenzakken, wijnzakken, waterzakken eventueel. Maar we worden geacht te weten dat die dingen gemaakt worden van de huid van een schaap of van een geit of zoiets. Dat wil zeggen, het beest is er dan uit, maar die. Nou ja, goed, het is een A-verhaal, maar het beest is eruit, maar de huid wordt gebruikt voor. Wordt verwerkt tot leer. Maar het idee is dat die wijnzak wel degelijk de vorm heeft nog van het dier. Inclusief de poten, zal ik maar zeggen. Ja, dat is het makkelijkste. En dan heb je meteen een tijd om te schenken, broeder. Ja, zo zit het nou eenmaal in elkaar. Staat in elke met plaatjes verluchte Bijbelse encyclopedie. Hoor, zoek het maar eens op. Dat is zo. Nou goed. En de, dus net zo goed uitbeelding van de dood. En daar gaat het maar om. Het wil dus zeggen het einde van de oude mens. Dat komt tot uitdrukking in die oude gescheurde zakken. Het komt tot uitdrukking in het beschimmelde brood. Brood is leven, maar het leven is bedorven. Kan niet missen. Het komt tot uitdrukking in wat het eerst genoemd wordt. Oude en bevlekte schoenen. Want de schoenen zijn een uitbeelding van de wandel van de mens in de wereld. We hebben het al een paar keer. We zijn het in ieder geval één keer tegengekomen in Jozua. Ik weet niet of ik er toen wat van gezegd. Ik geloof dat ik het toen vergeten ben. Daar heb ik nog zo'n last van gehad terug in de auto. Nou, laat maar zitten. Wat was het ook weer? In Jozua 5, waar Jozua in verschijning zit. En dan dat gedeelte eindigt in vers 15 met... Toen zeide de vorst van het Heer des Heren tot Jozua: trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. Dezelfde woorden ongeveer als tegen Mozes in de tijd. Maar het uitdoen van de schoenen is de uitbeelding van het afleggen van de oude mens, het leven opgeven. De schoenen zijn een beeld van het lichaam waarmee men nou eenmaal staat in de wereld. Het uitdoen van de schoenen is sterven. En als daarna iemand anders je schoenen alsnog aantrekt, betekent het dat die ander je plaats inneemt. Dat heb ik nagevraagd aan Johannes de Doper. Het is een Bijbelse typologie, moet je kennen. Wij denken dat Johannes de Doper dacht dat hij de schoenveters van de Heer Jezus moest vastknopen. Dat was ook zo, maar niet als de Heer ze aan had, maar als hij ze zelf aan had. Heb je dat nog? Hij stond namelijk in de schoenen, het is mooi Nederlands toch? Hij stond in de schoenen van de Heer Jezus, hij was van hem een type. En hij zei, ik ben het niet waard om een uitbeelding van de Messias te zijn. Maar hij zei het met een prachtige beeldspraak. Ik ben het niet waard zijn schoenriem te ontbinden of zoiets. Het uitdoen van de schoen is de dood. En het overdragen van de schoen is de eigen functie, de eigen positie overdragen aan een ander. Deed trouwens, was dat ook niet zo bij Boas? In de geschiedenis van Rut was dat geloof ik ook zo bij die losse toch? Was een schoen, hè? Of was het een handschoen? Nee, schoen. Nee, wij doen dat niet meer met schoenen. Handschoen bestaat nog wel. Trouwen met de handschoen, dat weet u toch? Of niet? Nou, dat leggen we nou niet uit. Goed, dus we gaan terug naar Jozua 9. Vers 5, oude bevlekte schoenen aan hun voeten. En ze hadden oude klederen aan. Dat lijkt me duidelijk genoeg nu zo langzamerhand. Alles uitwendig, alles wat met betrekking tot het natuurlijke leven was verouderd. En het is dus gewoon de uitbeelding van de dood. En je weet wat de Bijbel zegt over oude en bevlekte kleding. Die zou vervangen dan wel gereinigd moeten worden. Of vervangen moeten worden door een gereinigd kleed. Dat kan ook. En zo wordt ook onze verlossing voorgesteld. De oude mens wordt afgelegd. Dat wil zeggen kleed afleggen. En de nieuwe mens wordt aangedaan. Het is een kwestie van uit- en aankleden. Dat is wat het is. Om maar te zwijgen over dat ze bekleed zouden worden met nieuwe klederen of met witte klederen of met de gerechtigheid van Christus enzovoorts. Dus een volstrekt simpel beeld. Het ziet er niet alleen oud uit, het gaat erom ze zijn dood. Ze zijn oud en verouderd en dus nabij de verdwijning. En eigenlijk geldt dat voor ieder mens. Maar wij waren dat en hopelijk hebben wij dat ook ingezien. En het was reden te meer om ons te melden bij de echte Jozua, de Messias van Israël. Daar gaat het wel om. Nog, staat er ook. Zij gingen tot Jozua, vers 6, in het leger, te Gilgal. Gilgal staat voor wedergeboorte, maar we hebben net gelezen hoe ze inderdaad eigenlijk dood zijn. Dus, want daar komt het op neer. Nou ja, dat waren ze ook eigenlijk. Want als ze die list niet hadden uitgehaald, dan zouden zij zekerlijk gedood zijn geworden. Toch? En dat is wat hun uiterlijk, hun outfit, hoe heet zoiets toch in het Nederlands? Tenue, nou, dat kan, ja. Het was geen eerste grijs, maar grijs was het eigenlijk wel. Maar vooruit. Maar dat is wat hun tenue, dank u wel, uitdrukt inderdaad. Nou, en dan staat er, zij gingen tot Jozua het leger te Gilgal, sowieso de plaats van wedergeboorte immers. En ze zeiden tot hem en tot de mannen van Israëls, wij zijn gekomen uit een ver land, maak nu een verbond met ons. En wat wil het geval? De eerste nieuwtestamentische toespraak die wij hebben, ik bedoel, de eerste toespraak in de Bijbel sinds het nieuwe verbond was aangebroken, is die van Petrus in Handelingen 2. Hij predikt het nieuwe verbond en zegt, want u komt de belofte toe, want de verbond is een belofte. Het is eigenlijk hetzelfde, eigenlijk ook altijd hetzelfde, maar dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen. Maar u komt de belofte toe, in elk geval de belofte van een nieuw verbond, dus vooruit maar. U komt de belofte, dus een verbond toe, en allen die verre zijn. Dat wil zeggen, inclusief allen die verre zijn, enzovoorts. En hier zijn de lui die zeggen, wij komen uit een ver land, zo maak nu een verbond met ons. En ze zeggen dat tot Jozua, maar tegelijkertijd is Jozua de vertegenwoordiger van Israël. Eigenlijk, hij is Israël. Dat zei hij ook, hè? Zei l'état sans voix toen hij nog Frans sprak, maar laat me zitten. Maar hij is Israël, tot hem komen de Gibeonieten, zeggen maak een verbond met ons. En ze vragen het dus aan Jozua en daarmee ook aan Israël. En voor zover wij heidenen van verre kwamen en eigenlijk dood waren door de misdaden en zonde in welke wij eertijds gewandeld hebben, met dank aan Efeze 2 vers 1. Voor zover wij dus dood waren en heidenen waren, zijn wij gekomen tot de echte Jozua en daarmee tot Israël. En we hebben gevraagd, maak nu een verbond met ons. Nou ja, wij geloven in u en in uw God. En wij geloven toch in de Heer Jezus en in de God van onze Heer Jezus Christus. Ook een term uit Efeze trouwens. En we zijn tot hem gegaan, we hebben gevraagd om een verbond en hij heeft dat verbond met ons gesloten. En we hebben daardoor deel gekregen aan het nieuwe verbond, maar daarmee hebben we deel gekregen aan de middelaar van het nieuwe verbond, de echte Jozua dus, de zoon van Jozef, weet u wel, de Heer Jezus. Maar daarmee hebben we dus ook logischerwijze, dat kan niet anders, omdat het hetzelfde is, daarmee hebben we ook deel gekregen aan Israël. Begrijp je me goed? Er zijn er die zeggen, we hebben deel aan de Heer Jezus, maar niet aan Israël. Dat kan niet. Dat is volstrekt onmogelijk. Hij is Israël. En zelfs Israël zelf, wat het ook is, is geen Israël als het niet deel heeft aan Christus. Want hij is Israël. Kun je gewoon uit de Bijbel aantonen, hoor. Dat is maar één. En voor zover anderen zijn die de naam Israël kunnen dragen, is het al eigenlijk alleen omdat ze delen hebben aan de Heer Jezus Christus. Dat is het verhaal. Maar goed, zo fundamenteel hoeft het nu nou ook weer niet. Maar de gedachte is gewoon dat deze Gibeonieten gaan tot Israël, tot Jozua enzovoort, en zeggen, maak nu een verbond met ons. Dan worden wij uw knechten en zullen wij u dienen, u Jozua en tegelijkertijd u Israël. En daar is ook niks mis mee, want als het goed is, dat zijn wij ook geworden. Want wij dienen Jozua, de echte, en daarmee ook Israël, het echte. Want het echte Israël bestaat nog eenmaal uit de gemeente. En waar wij Christus dienen, dienen wij de gemeente. Dat heb ik dus nagevraagd aan Paulus, die niet voor niks trouwens ook uit Benjamin was. En dus ergens moet zijn familie komen uit Gibeon, mevrouw. Of omgeving. Dat weten we zo precies niet, maar de stam van Benjamin, dat was met een klein stammetje, dat had met een klein gebied. Dus moeilijker is het niet. Gibeon en deze plaatsen horen daarbij. Dat is het nou eenmaal. Maar waar het om gaat, is dat we hier duidelijk verwijzing vinden in onze tegenwoordige bedeling. En zoals gezegd, dat staat in vers 6. Wij zijn gekomen uit een ver land. Wat ons betreft is dat ook zo. We zijn gekomen uit het verre land en we vallen dus in de categorie. En allen die verre zijn, ongeacht of je dat van toepassing brengt op heidenen in het algemeen, of meer specifiek op de 10 stammen Israëls, maakt toch geen verschil hier. Beide kan namelijk en beide is volstrekt bijbels. Maak nu een verband met ons. En daarna vers 7. Hoe zullen wij dan een verband met u maken? Wij kennen u niet. Misschien komen jullie wel van dichtbij. Ja, dat was ook zo, maar daar gaat het niet om. Want het verband wordt niet gesloten omdat men ver was. En niet gesloten omdat men dichtbij was. Daar heeft er niks mee van doen. Het verband wordt met hen gesloten omdat ze uitdrukking geven aan hun geloof in de God van Israël. En dat wordt dus bij herhaling gezegd. Kan geen misverstand over bestaan. Goed. Hoe zullen we dan een verband met u maken? Vraagteken. Dat staat nog steeds ter discussie, want er zijn er nog steeds. Dan zijn we weer op bij de ultra. Ik vergeet adem te halen. Nou goed, dus ik krijg het woord er nou niet uit. Maar zijn we weer, want die zeggen dan, ja, nee, wij hebben geen verband met Israël. We hebben geen deel gekregen aan Israël. Staat weliswaar gewoon in Efeze en in Petrus en in Romeinen in elk geval en in Colossense. Maar we hebben wel degelijk deel aan Israël. Men hoeft niet de vraag te stellen, hebben wij deel aan het nieuwe verbond? Natuurlijk hebben we deel aan het nieuwe verbond. We hebben deel aan Christus en die is het nieuwe verbond. Die is daar de eersteling van, de middelaar enzovoorts. En als men zegt, maar het nieuwe verbond is toch voor Israël, zeg ik nou zo wat? Dan hebben wij deel aan Israël. En daarna zeg ik, maar het nieuwe verbond was niet voor Israël. Ja, was voor Israël, maar niet exclusief, want dat staat nergens. Nergens. Helemaal nergens. Integendeel, wat staat is dat de beloften die God gedaan heeft, waren bestemd voor alle gelovigen die op die grond deel zouden hebben aan Israël. En als je dus kunt bewijzen dat de beloften Gods bestemd zijn voor Israël, doe je iets wat volstrekt, maar ook volstrekt overbodig is en ook verder helemaal niets betekent. Want als ik kan bewijzen dat de Heer Jezus voor mijn zonden gestorven is en vervolgens is opgestaan, heb ik toch niet bewezen dat het niet voor u was? En als ik dus bewijzen kan dat de belofte van God, de zaligheid, dat die bestemd was, of dat die bestemd was voor Israël, heb ik toch niet bewezen dat het niet was voor de heidenen? Of niet voor de gemeente, of wat je maar invult. Het was toch gewoon omdat er ieder die in hem gelooft. Maar dat was toch altijd al zo? Ook voor die heiden, heette die heiden ook alweer? Abraham heette die. Nou goed, laat maar zeggen. Altijd zo geweest, hoor. Nou goed. Dat echter de belofte van God zouden vervuld worden, eerst aan Israël en vervolgens via Israël aan de heidenen, ja, dat is waar. Maar dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Maar het is bestemd voor iedereen. En het is eerst voor Israël, het is daar ook terechtgekomen, want de Heer Jezus is Israël en van hem uit kon het gaan naar elke heiden vervolgens. En dat gebeurt ook. Die heb je toch ook? Dan gaat het toch via Israël? Kan toch helemaal niet missen? Nou goed. Hoe zullen wij dan een verbond met u maken? Vraagteken. Nou, duidelijk genoeg, het gebeurt ook. En dan staat er in vers 11, einde van vers 11. Wij zijn uw lieder knechten, wij willen u dienen, wij zullen u dienen, betekent dat. Zo maak nu een verband met ons. En ook als wij komen tot geloof in de Heer Jezus Christus enzovoort en deel krijgen aan het nieuwe verbond, is het om te dienen, om Jozua en zijn volk, om de Heer Jezus en zijn volk dus, te dienen. Ik zeg, ik heb het misschien hier ook gezegd, maar ik kan niet alles onthouden. Ik kan slechts maar heel weinig onthouden, maar ik zeg altijd, van oudsher, ik heb het nooit anders gewit, van oudsher is het altijd zo geweest in evangelische kring, men komt niet tot geloof, men komt tot overgave. Men neemt niet de Heer Jezus aan, men geeft zich aan hem. En hij neemt ons aan. Hebben we die nog? Het gaat veel verder. Hij wordt ons eigendom. Jezus is mijn, zingen we dan. Niet dat het verkeerd is, maar het gaat veel verder. Wij zijn van hem. Enzovoort. En wij zouden hem dienen. Nou goed. Tot overgave komen, onthoud de uitdrukking. Dat wil zeggen de strijd opgeven en inleveren als gevangenen van Christus Jezus, krijgsgevangenen, zoiets. om hem te dienen, was het idee. Wij zijn ridderknechten, zo maak nu een verbond met ons. Dat is de derde keer dus dat het verbond genoemd wordt. Daarna vers 15, en Jozua maakte vrede met hen en maakte een verbond met hen. Er staat een andere uitdrukking bij dus. Namelijk, hij maakte vrede met hen. In de praktijk is dat echt hetzelfde als een verbond maken. Maar daar kom ik nog wel op terug. En de vijfde keer is vers 16. En het geschiedde ten einde van 3 dagen nadat zij het verbond met hen gemaakt hadden, enzovoorts. 5 keer. Dat is niet voor niks, want punt 1, 5 staat voor genade, in het algemeen. Nu, ik zeg het niet zo heel precies, maar daar staat het in elk geval voor. Voor genade. En verder is 5 bovendien nog het rangnummer van onze tegenwoordige bedeling. Die immers de 5e is. Lijkt me ook duidelijk genoeg. Nou goed. En verder staat 5 voor verborgen dingen. Dat is eigenlijk wat het is. Verborgen dingen. En genade werkt altijd in het verborgene. Dat is de aard van de genade. Het werkt in het verborgene. Men rekent de zonde niet toe, dus niemand merkt er wat van. Dat is genade. Je kunt het rode stop liggen rijden, je krijgt nooit een bekeuring thuis. Dat is genade. Om bij de eenvoudige beelden te blijven die bijna iedereen begrijpen kan. Nou goed, dat is iemand er niks van. En daarom verborgen dingen, maar vervolgens genade. Maar wat hier gebeurt, gebeurt dus ook in het verborgene. Maar het gebeurt wel. Een verbond, en het wordt zelfs uitdrukkelijk genoemd. Vrede, want de gedachte is dat het Hebreeuwse woord heb ik weinig verstand van, maar het Griekse woord ook trouwens. Maar het Griekse woord voor vrede of vrede maken heeft inderdaad de betekenis van tot één maken. Dat is de etymologische betekenis van de Griekse term. Moet ik het nog een keer herhalen? Laat maar zitten. Het betekent tot één worden. U hoeft het niet echt te onthouden wat ik nu zeg. U hoeft alleen maar Efeze 2 te lezen. Want daar staat het gewoon. Dan vergeet je het ook nooit meer. Hij heeft deze twee, deze beiden, tot één gemaakt. Vredemakende. Maar er staat gewoon 2 keer hetzelfde. Heb je dat nog? Dat is Efeze 2. Daar gaan we zo naartoe, maar pas na de pauze. Het verzoek der Gibeonieten was dus een verbond te mogen sluiten met Israël. In bijzonder met Jozua dus. En de argumentatie wordt inderdaad gegeven, eerlijk gegeven. Vanaf vers 9, maar ik heb hem al aangehaald. Namelijk om de naam des Heren uw schats, zoals ook later aan het eind van het verhaal opnieuw bevestigd. En in die geloofsbelijdenis volgt dan ook het verhaal over het brood en de teerkost enzovoort. Dat was natuurlijk onderdeel van de list. Maar vooruit. Maar niettemin staat er dan in vers 15. Jozua maakte vrede met hen. Namelijk, hij maakte een verbond met hen, want dat is in de praktijk gewoon hetzelfde. Ze worden dus één. En er staat bovendien ook bij dat hij hen bij het leven behouden zoude. En het lijkt me duidelijk waar het om gaat. Vrede, verbond, behoudenis, leven. Het zijn allemaal termen die, zeker als je ze samen vindt, verwijzen naar het nieuwe verbond. Der genade, het verbond des vredes, het eeuwige verbond des vredes, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd mag worden. Het wordt zelfs bevestigd met eedzwering. Dat is maar waar het om gaat, want nieuwtestamentische en meer bijzonder ook gemeentelijke waarheid berust nou eenmaal op de beloften die God aan Abraham gedaan heeft enzovoorts, die bevestigd waren overigens met eedzwering, zoals ook uitdrukkelijk in de Hebreeënbrief opnieuw wordt aangekondigd, die immers helemaal over het nieuwe verbond spreekt. En wat het verbond betreft, wel, de vervulling daarvan vinden wij inderdaad uitgebreid beschreven in de Efeze 2, zoals ik zojuist voor de pauze al opmerkte. Want in Efeze 2, de eerste verse, wordt vastgesteld dat wij dood waren door de misdaad en de zonde in welke wij eertijds gewandeld hebben, volgens de beginselen van de wereld. om het maar met een understatement te zeggen. Maar dat was het. En dat is wat tot uitdrukking komt in het tenue van de Gibeonieten. Maar daarna staat er dat God ons met Christus heeft opgewekt en ons met Christus gezet heeft in de hemel, in ons vaderland. We hebben deel gekregen aan de echte Jozua, is dus de gedachte. En hebben dus leven gekregen. En daarna wordt een en ander toegelicht vanaf vers 11 van Efeze 2. Daarom gedenk dat gij die eertijds Gibeonieten waart in het vlees, of zoiets, hè. Die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijder is in het vlees. Kortom, gij die eertijds heidenen waart, vers 12, dat gij in die tijd waart zonder Christus, zonder Jozua, zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, vreemdelingen, dat wil zeggen buitenlanders, vreemdelingen namelijk in die betekenis, foreigners, vreemdelingen van de verbonden der belofte, vreemdelingen van de beloofde verbonden, zo u wilt. Ik lees trouwens verbonden der belofte alsof verbonden en belofte gewoon hetzelfde is, hè. En dan geen hoop hebbende, dat gold voor de Gibeonieten ook, voor hen was geen hoop. Ze zouden gedood worden door Israël. En zonder God in de wereld. En dan vers 13, maar nu in Christus Jezus. En als je nou voor Christus Jezus even Jozua leest, dan kun je het gewoon zeggen tot de Gibeonieten, hè. Maar nu in Jozua zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. En nabij geworden is dubbelzinnig. Namelijk niet alleen deel gekregen aan Israël, maar inderdaad, ze bleken ook inderdaad daarna nabij te zijn. Het was niet zo ver weg, Gibeon, en hoe die andere drie plaatsen of dorpen maar geheten mogen hebben. Maar dit is de beschrijving van de gemeente. Heidenen die verre waren, maar nu, zegt vers 13, nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds heidenen waart, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus, want hij is onze vrede, daar heb je hem, hij maakte vrede met hen, sloot een verbond met hen. Hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft. En dat die deze beide één gemaakt heeft slaat op hij is onze vrede. Het is gewoon hetzelfde. Vrede sluiten wil zeggen één maken en dus verbond sluiten. Hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft. De middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Dat slaat dan op de wet in de praktijk, maar het gaat gewoon eigenlijk alleen maar om datgene wat de heidenen van de Joden scheidde, en dat was in de eerste plaats de wet. Die muur is gebroken geworden, afgebroken. De vijandschap is teniet gedaan in Christus enzovoorts. En dan aan het einde van vers 15, vrede makende. Heb u dat? Vers 14, hij is onze vrede. En dan vers 15, vrede makende. En opdat hij die beiden, namelijk Jood en Heiden, opdat hij die beiden, want zo mag je hem ook lezen, opdat hij die beiden met God in één lichaam, ook als in één volk uiteraard, in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie, door de blijde boodschap, vrede verkondigd. U die verre waart, dat wil zeggen aan u die verre waart en aan degene die nabij waren. Beiden dus. En van de enige voorsprong van de ene partij boven de andere is hier ook inderdaad geen sprake. U die verre waart en u die nabij waart is de gedachte. Dus hier in Efeze erkent gemeentelijke waarheid, maar het is heus dezelfde als die van Handelingen 2. Namelijk, want u komt de belofte toe, gezegd tot degenen die in Jeruzalem waren, maar ook allen die verre zijn. Allen die verre zijn, precies hetzelfde. En bij nader inzien denk ik trouwens bovendien ook nog dat een belangrijk deel van de toehoorders in Handelingen 2 in Jeruzalem weliswaar in Jeruzalem was en zelfs Joods was, maar niettemin toch van verre kwam. Hebben jullie die ook nog? Staat er bijnamen Van over de hele wereld waren ze gekomen om paasfeest te vieren, oh, Pinksterfeest te vieren in Jeruzalem. Toch? En ze zeiden, hoe horen wij hen spreken in ieder in onze eigen taal? Waar we dan ook vandaan kwamen. Waren die lui nou verre of waren ze nabij? Ja, allebei, toch? Maakt niet zoveel uit. En bovendien maakt het niks uit, want er is toch in de praktijk geen verschil. Het is voor beiden. Komend heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die verre waart en aan die die nabij waren. Want door hem, door Joshua, door de Heer Jezus, hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Van hem, van de Heer Jezus Christus, uiteraard. En daarmee tot Jehovah, de God van Israël. En dus zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners. En let op, deze woorden kunnen met gemak gericht worden vervolgens tot de Gibeonieten. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, buitenlanders, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten gods. Nou ja, van het huis Israëls, maar huisgenoten gods. Het was immers het volk gods en dus het huis gods. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, enzovoorts. Op welke of in welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een heilige tempel in de Here, tot woonstede gods in de geest, namelijk tot tempel, of zoals het door de apostel Petrus verwoord wordt, tot een koninklijk priesterdom, tot een priesterlijk volk, een heilig volk, een verkregen volk. En dat is allemaal ook van toepassing inderdaad op deze Gibeonieten, heidenen die deel kregen aan Israël. Daar gaat het maar om. Gewoon door geloof in de God van Israël. En dat is met wat met ons ook inderdaad het geval is. Maar verder niks moeilijks aan. Heel goed. Nu ik het toch voor me heb liggen, kan ik niet nalaten dan nog even te wijzen op Efeze 3. Waar dan staat dat de essentie van de bedeling der genade gods uit vers 2 is, in vers 6, die is dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten, als je het mij vraagt, is dat een pleonasme, maar vooruit maar. Mede-deelgenoten was ook goed geweest, maar er staat mede-deelgenoten. Mede-deelgenoten zijn er belofte in Christus door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. Met andere woorden, de heidenen zijn erfgenamen met Israël van dezelfde belofte gods. En zijn met de gelovigen uit Israël leden van hetzelfde lichaam van Christus. Dat lichaam uit hoofdstuk 1, vers 22 en 23 enzovoorts. Dat betekent dus gewoon dat heel de gemeente gebouwd wordt uit Joden en heidenen, maar gebouwd wordt op ditzelfde fundament. Gebouwd wordt op de beloften die God van oudsher gedaan heeft en die inmiddels door Christus, die het zaad Abrahams is, vervuld zijn geworden. U weet wel, de belofte aan Abraham en zijn zaad, en dat zaad is Christus, Galaten 3, en door hem wordt de belofte tegenwoordig vervuld. En iedereen krijgt deel aan de vervulling van deze belofte wanneer hij komt tot aanvaarding van dat zaad Abrahams, Christus dus, maar wij kennen hem als de Heere. En daarmee ook als de God en koning, Messias, van Israël enzovoorts. En dus, ook gemeentelijke waarheid is niks anders dan vervulling van oud. Nou, misschien komt er nog wat anders bij, maar gemeentelijke waarheid is wel degelijk vervulling van beloften die God van oudsher gedaan heeft. En daar gaat het maar om. Er is ook niks moeilijks aan. Ja, dat is precies wat uitgedrukt wordt in Rachab, krijgt deel aan Israël. Het is wat uitgedrukt wordt in, hoe heet ze ook alweer, Rut zelf trouwens. Rut, de Moabitische, staat in een iets ander verband, maar blijft dezelfde gedachte. Namelijk, ze was een heidense vrouw, maar ze krijgt deel aan Israël. Ze wordt zelfs een van de stammoeders, als dat tenminste bestaat, het woord bedoel ik, een van de stammoeders van de Heer Jezus, Rachab ook trouwens. Heidenen die deel krijgen aan Israël. En daar horen wij dus ook bij. En deze Gibeon niet ook. Enzovoorts. Nou, dan ga ik maar gauw terug naar... naar Jozua 9. Vers 15. Jozua maakte vrede met hen. Jozua maakte vrede met hen. Daarna konden ze zeggen, hij is onze vrede. Jozua namelijk. Is onze vrede. Waardoor wij deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls. En wij die verre waren zijn nabijgebracht. Enzovoorts. En het gaat zelfs met eedzwering. Nou goed, daarna staat er, na drie dagen kwam het allemaal uit. Dat zal wel zo wezen, uiteraard, want na drie dagen zijn we al een paar keer tegengekomen. Ook in hoofdstuk 1 en 2 en 3 ook trouwens. Dus het lijkt me duidelijk genoeg. Het is altijd de verwijzing naar de vervulling van de belofte. En dus eventueel de derde dag, de opstanding van Christus. Maar fundamenteel, 3 staat nu eenmaal voor belofte. Het wordt inderdaad ook hier toegepast. Na 3 dagen, nadat zij het verbond met hen gemaakt hadden, ze hoorden zij dat ze hun naburen waren, dat ze in het midden van hen waren wonende enzovoorts. Inderdaad, ik denk dat het met de gemeente precies hetzelfde is. Oorspronkelijk inderdaad, in hoge mate was het zo dat de heidenen waarover gesproken wordt, die deel kregen aan het burgerschap Israëls, waren heidenen die vervreemd waren van het burgerschap Israëls. Dat wil zeggen, het slaat inderdaad op het verhaal van Efraïm en de 10 stammen in het algemeen. Dus toch eigenlijk naasten binnen de Israëlitische betekenis van de term. Nou goed. Daarna is er probleem over, dat begrijpt u, hè? Vers 18, want er staat, de kinderen Israël sloegen ze niet omdat de oversten der vergadering hun gezworen hadden bij de Heere de God Israëls, maar er staat, daarom murmureerde de ganse vergadering tegen de oversten. De oversten deden er niks aan. Toen bleek dat die Gibeonieten inderdaad al vlak in de buurt woonden enzovoorts. Maar de leiders van het volk dus niet, maar het volk zelf murmureerde vervolgens. En ze worden boos enzovoorts. Maar daarna wordt vastgesteld dat er toch niks aan te doen was. Ze hebben nu eenmaal een verbond gesloten met eedzwering enzovoorts. Maar anders zouden er alsnog wat aan gedaan hebben. Hetgeen toch een aardige uitdrukking is van wat we niet alleen in het Oude, maar Oude Testament in de profetieën tegenkomen, maar ook in de Nieuw Testamentische geschiedenis. De vijandschap van het natuurlijke Israël tegen gelovigen uit de heidenen. En niet alleen de Joden met hun judaïsme en hun vijandschap tegen het christendom, maar zelfs tot in onze dagen, ook zelfs in Nederland, de vijandschap van gelovigen uit de Joden tegen gelovigen uit de heidenen. Als vijandschap niet het goede woord is, dan gebruiken we gewoon nijd. Als u dat woord niet kent, gebruiken we afgunst, jaloezie. Want die om die begrippen gaat. Dat hoef ik toch niet uit te leggen. Het heeft ook weinig zin om dat te doen. Maar het steekt regelmatig de kop op. En er zijn zelfs gelovigen uit de heidenen die dat nog terecht vinden ook. Nou goed, hoef ik dus ook verder niet uit te leggen. U weet dat ik die dingen dus toch niet zie zitten. En dat ze zeker niet bijbels zijn. Integendeel, daar staat... Vers 19, toen zeiden al de oversten tot de ganse vergadering, wij hebben hun gezworen bij de Heere, de God Israëls, daarom kunnen wij hen niet aantasten. Enzovoorts. Dit zullen wij hun doen, dat wij hen bij het leven behouden, opdat geen grote toorn over ons zij, om des eeds wil die wij hun gezworen hebben. En hier wordt dus die term in het leven behouden herhaald. Het is trouwens een aardige, want voor zover ik weet komt die uitdrukking in het leven behouden. Voor zover ik weet, uit mijn hoofd zo gauw, als ik hem te binnen schiet, komt hij voor het eerst voor in de geschiedenis van Jozef, waar hij zich bekend maakt aan zijn broers. Om je in het leven te behouden. Door een grote verlossing. En om je tot een overblijfsel te stellen op de aarde. Prachtige uitbeelding, eveneens, van de gemeentelijke waarheid in onze dagen. En ook dus in de geschiedenis van Jozef. Zo hoort het ook. Nou goed, daarna staat er, we zullen ze in het leven behouden. En dan vers 21, verder zeiden de oversten tot hen, laat hen leven en laat ze houthouders. Ik moet altijd aanloop nemen bij het woord, hè. Houthouders, laat ze houthouders en waterputters zijn der ganse vergadering, gelijk de oversten tot hen gezegd hebben. En Jozua roept ze dan bij zich. Het verhaal wordt nog een keer verteld. En achteraf en weer wordt getuigenis afgelegd door deze Gibeonieten, zoals we al gelezen hebben. En zij zeggen uiteindelijk in vers 25, nu, zie, wij zijn in uw hand. Maar ze zeggen dat tot Joshua. Wij zijn in uw hand. Doe gelijk het goed en gelijk het recht is in uw ogen ons te doen. En zo deed hij hun al zo. Niet zozeer het volk, maar Joshua. Hij deed hun al zo. En hij verloste hen van de hand der kinderen Israëls, dat ze hen niet doodsloegen. En al zo gaf Joshua hen over tenzelfde dagen tot houthouwers en waterputters der vergadering. En dat tot het altaar des Heren tot deze dag toe. In ieder geval dus houthouwers en waterputters, maar meer in het bijzonder met betrekking tot het altaar des Heren. Dat wil zeggen in verband met de tabernakeldienst. Daar was in ieder geval water bij nodig, dat is bekend. Hout, ja, om het vuur te stoken, misschien wel. Maar ik heb niet de indruk dat deze dienst van de Gibeonieten als houthouwers en waterputters beperkt werd tot de dienst voor het altaar des Heren. Ik denk dat het bestemd was voor het volk als zodanig, maar inclusief en misschien ook in de eerste plaats ter wille van het altaar des Heren. Betekent in elk geval, hoe je het ook toepast, betekent in elk geval dat zij dienstbaar werden aan de Heren zelf in de eerste plaats. Maar dat het tegelijkertijd was voor het volk, daar heb ik persoonlijk helemaal geen twijfel over. Waar er nog bij komt dat later in de geschiedenis de Ark des Verbonds inderdaad een poos gestaan heeft hier in Gibeon. Alvorens David de Ark des Verbonds terugbracht naar Jeruzalem, of bracht naar Jeruzalem, namelijk naar de tempel. Niet zo lang geloof ik, maar heeft een poos hier in Gibeon gestaan. Dus het hoorde daar toch thuis, kennelijk. Maar dat is weer zo, omdat het net zo goed tegenwoordige waarheid uitdrukt, waarbij het altaar niet is in het Jeruzalem dat nu is, of het Jeruzalem dat beneden is, maar wij hebben wel een altaar. Alle termen uit, bijna alle termen uit de Hebreeën. Wij hebben een altaar, maar dat staat niet in Israël en niet in Jeruzalem. Dus Hebreeën 13, wij hebben een altaar, maar 2-3 versen verder staat, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, want het altaar staat niet in Jeruzalem. Waar dan wel? Nou, we dachten van Gibeon, op een hoge plaats, in de hemel zelf eigenlijk. En als het te hoog is, ik had toch moeilijk zeggen in Glastonbury, zuster. Maar in ieder geval niet in Jeruzalem. Niet op aarde, maar eventueel in de hemel. Of niet in Jeruzalem, bij de twee, maar bij de 10 stammen dus. Daar komt het op neer. Dat is waar het over gaat. En verder, houthouwers en waterputters. Houthouwers kom ik later in de Bijbel nog een keer tegen. Dat was onder, even denken hoor. Elisa, geloof ik. Bij de profetenzoon. Die was bij Gilgal. De plaats was hen te klein. Ze moesten uitbreiden. Het was hen te krap geworden daar. Dat heb je als je onder de wet leeft, dat is te krap namelijk. Dat is een juk wat je niet dragen kan. Dat is een gevangenis waar je niet uit kunt. Dat is een muur die om je heen staat en die muur staat er dichtbij. Je moet je overheen springen. Wat zonder God niet lukt overigens. Door een muur springen, over een muur springen bedoel ik. Ga ik te snel? Nou goed. In elk geval, de plaats is te krap. En dus men had ruimte nodig. En zoek het maar op in de Bijbel. Begrip ruimte heeft altijd van doen met het nieuwe verband. Bevrijding, verlossing. In de ruimte geplaatst. Hij heeft ons in de ruimte geplaatst. Hij heeft mij in de ruimte geplaatst, zei de psalmist. Maar het was de Heer Jezus zelf dus. En de ruimte, u weet wel van Rehoboth. De ruimte is de ruimte, de vrijheid namelijk van het nieuwe verbond. Nou goed, daar waren dus die profetenzonen, zeiden de plaats is ons te krap, we moeten uitbreiden. En ze vroegen de profeet of ze hout mochten gaan hakken om inderdaad bouwmaterialen te hebben. Hout om een grotere plaats te bouwen. Dat wil zeggen, het hout houden heeft dus van doen, in ieder geval daar, met al wat nodig is voor het tot stand brengen van het nieuwe verband. En u weet, toen vloog het ijzer van de steel, de bijl, weet u wel, het ijzer viel in het water, bij Gilgal, precies daar waar de kinderen Israëls onder Jozua door de Jordaan gegaan waren, enzovoorts. En, nou ja, vervolgens kwam het ding weer bovendrijven, wat wij toch niet zo onwaarschijnlijk vinden alsnog. Dat begrijpt u toch, hè? Zoiets. Maar waar het om gaat is dat hout houden heeft dus van doen met het tot stand brengen van het nieuwe verbond. En mocht u dat te weinig argumentatie vinden, dan nemen we toch waterputters. U en ik weten dat water wordt geput, want zo heet dat. Water wordt geput niet door de heren, maar door de dames. En als dus de Gibeonieten tot waterputters gemaakt worden, dan kan het niet betekenen dat zij voortaan water moesten halen. Daar gaat het ook denk ik niet om. Als u het mij vraagt, en ik neem aan dat u dat doet, waterputters zijn niet degenen die het water putten, maar die de waterput bouwen. Dat wil zeggen, die de put graven. Dat zijn waterputters. Denk ik. In ieder geval, zo lees ik hem. En daarmee, het maakt me trouwens niet zo geweldig veel verschil hoor, maar daarmee zijn we terecht bij ik geloof dat ik zal het meteen even zeggen. Een put in de Bijbel namelijk is gewoon een uitbeelding van beloften. Dat wat beloofd wordt. En eigenlijk de belofte van het nieuwe verbond. De put namelijk brengt water voort, was de bedoeling. En water is leven. En de put belooft dus leven. Dat is het idee. En vandaar dat putten en eventueel bronnen. Bron is hetzelfde, maar dan nog veel nadrukkelijker. Vandaar dat de putten zo'n belangrijke rol spelen in het leven van de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob, met de nadruk zelfs op Isaac. Je hebt het ooit wel eens vastgesteld, geschiedenis van Isaac. De geschiedenis van Isaac die gaat over waterputten. Eigenlijk ook over niks anders. Daar gaat het allemaal om. De putten die gegraven worden, die daarna dichtgegooid worden of veroverd worden, die dan terugveroverd moeten worden, of die dan gelaten worden, er worden gewoon nieuwe putten gegraven. Of dat soort dingen meer. Maar daar gaat het allemaal over. En waar het om gaat is dus de belofte van Gods. En of Isaac ze krijgt of niet. Het antwoord is ja. En bij nader inzien, ik zal het u zo laten zien, ik moet even in mijn aantekeningen zoeken, want daar staat het vast wel in. Maar bij nader inzien, in Genesis 26, zijn de putten van Isaac weliswaar door Isaac gegraven, maar het waren toch de putten van Abraham. Vind ik altijd een hele leuke. En er staat het doodgemoedereerd, Isaac groef put en hij noemde de naam, wat was het ook weer? Engedi, was het Engedi of verstand? Nee, het was een andere put. Beersheba enzovoorts. Maar bij nader inzien, die was al door Abraham gegraven en ook al zo genoemd. Zodat de put die Isaac graaft is gewoon dezelfde put, die was kennelijk weer dicht of zoiets. Dat soort dingen. Een prachtige geschiedenis, omdat het uitdrukt die kwestie van de beloften God. Want u en ik weten dat God beloften gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Maar zodra Mozes kwam en de wet, vergat men alle beloften Gods. Tot in onze dagen. En leefde men niet uit de beloften, en dus uit de genade Gods, maar uit de wet. En daarna komt Paulus en zegt, nou die wet kwam wel later, maar die doet de beloften Gods niet teniet. Niettemin, de putten waren weer dichtgegooid en moesten opnieuw opengegraven worden. Dat is het verhaal. En zelfs in onze dagen, en zelfs in onze evangelische kringen gebeurt precies hetzelfde. Men verwaarloost de putten, men laat ze dichtlopen of gooit ze dicht. Men stelt zich onder de wet. Toch? En als je probeert die putten weer open te graven, krijg je ruzie. Met Abimelech, maar daar gaat het nou niet over. Maar dat meen ik. Dan de put, leven uit genade. Niet onder de wet. Uit wat God geeft, enzovoorts. En wat God zal doen, beloofd heeft te zullen doen. Dat is waar het over gaat. En wat ik opzoek, is bijvoorbeeld Genesis 26. Genesis 26. Omdat dat vers redelijk karakteristiek is. Vers 18. Als nu Isaac wedergekeerd was, groef hij die waterputten op die zij ten tijde van Abraham, zijn vader, gegraven en die de Filistijnen na Abrahams dood toegestapt hadden. En hij noemde dezelfde namen naar de namen waarmee zijn vader die genoemd had. En er staat niet alleen maar hier woorden van die strekking, want dat verhaal van Berseba vinden we aan het eind van dit hoofdstuk. In vers 32 en 33. Maar die plaats was in de dagen van Abraham ook al bekend en heette ook al zo, Bron van de Zeven. Of Zeven Bronnen. Maar die wordt hier ook opnieuw opgegraven. En bij Isaac gaat het dus om het opnieuw graven van dezelfde putten. Het herontdekken dus van de beloften Gods. En waar Isaac in het Nieuwe Testament een type is van de gemeente, in tegenstelling tot Ismaël, zijn broer, zijn oudere broer, die een type is van Israël. Waar Isaac dus als beeld van de gemeente beschouwd wordt, met name ook uitdrukkelijk in Galaten 3 en 4, waar gezegd wordt dat de wet de beloften is Gods niet te niet doet, dus 3. En dan in 4, Isaac als type van de gemeente in onze dagen. Wel, daar is het dus zo dat inderdaad in onze dagen en in onze bedeling de beloften Gods als het ware herontdekt worden. Het is niet voor niks dat er steeds in die nieuwtestamentische bijbelboeken gesproken wordt over de belofte Gods. Dat we niet onder de wet zijn, maar dat we leven uit de vervulling van de beloften die God gedaan heeft. En die bevestigd waren inderdaad op Isaac en daarna uiteindelijk op Christus. Van wie Isaac natuurlijk toch ook in de eerste plaats een beeld is. Kortom, de waterputters zijn een uitbeelding van diegenen die inderdaad terugkeren tot het woord Gods. En leven uit de beloften Gods. Dat is wat het is. En waterputters en houthouders slaat dus gewoon op gelovigen en op leven uit geloof. En als u zegt, maar het waren toch knechten, ja, dat is het probleem. Als u hoort tot de categorie waterputters en houthouders, dat wil zeggen, als u wil leven uit de belofte Gods en daarmee uit de kracht Gods en uit de genade Gods, heb je verantwoordelijkheid voor heel de gemeente. Nou, God zal ik het anders zeggen. Wij, die de beloften Gods kennen uit het woord Gods. Wij die ze terug hebben gevonden, op een of andere wijze. Wij die verlost zijn geworden, ik bedoel ook in de praktijk van de wet. En de genade Gods, de belofte Gods hebben gewoon leven hebben gevonden. Hebben we inderdaad de verantwoordelijkheid om anderen daarmee te bedienen. En wij worden opgeroepen om vooral niet te verachteren van de genade. En zelfs erop toe te zien dat niemand verachteren van de genade Gods enzovoorts. Wij zouden bovendien elkander aanmoedigen om te naderen tot de hoge priester van het nieuwe verbond enzovoorts. Om de onderlinge bijeenkomst niet na te laten. Maar vooruit, het was Hebreeën 10. En woorden van gelijke strekking door al de brieven heen, zal ik maar zeggen. Dat is waar het om gaat. Waterputters en houthouders. En voor zover je nou zegt, maar die waterputters hier zijn de Gibeonieten, het zijn gelovigen uit de heidenen. En ze moeten waterputten en hout houden ter wille van Israël. Dan zeg ik, nou ja, zo is het ook. Als er iemand is, als er één categorie is bedoel ik, die de beloften Gods is vergeten en de beloften heeft dichtgegooid, is het per definitie de categorie die onder de wet leeft. En dat is in elk geval het Joodse volk in het algemeen, maar het geldt net zo goed en misschien wel meer in het bijzonder zelfs voor de gelovigen uit de Joden. Die uiteraard de neiging hebben om daarna, nadat ze tot geloof gekomen zijn, alsnog onder de wet te leven en zelfs nog fanatieker dan ooit tevoren. Niet allemaal, maar het is toch een logische. Ik zeg het niet als beschuldiging, ik zeg het alleen omdat het inderdaad zo voor de hand ligt, zo is het ook. Het was bovendien de apostel Paulus die deze waarheid van de belofte Gods predikte, inderdaad aan de Joden. En die hadden er kennelijk wel behoefte aan, gezien de vijandige reacties die vervolgens kwamen. Het was dringend noodzakelijk. En eigenlijk zou ik nog even terug moeten bladeren naar Deuteronomium. Ik weet niet of ik hem zo gauw kan vinden. Deuteronomium 29. Ja, Deuteronomium 29. Vers 9, waar staat: houd dan de woorden deze verbonds en doet ze, opdat gij verstandelijk handelt in alles wat gij doen zult. Dat is het gevolg daarvan. Gij staat heden allen voor het aangezicht des Heren uw Gods, uw hoofden, uw stammen, uw oudsten, uw ambachtlieden, alle man van Israël, uw kinderkens, uw vrouwen en uw vreemdeling die in het midden van uw leger is, van uw houthouwer tot uw waterputter toe. En meer teksten waar houthouwer of waterputter voor komt, zijn er niet. Heb je dat? En hier wordt gesproken dus over Israël inclusief alles, maar in bijzonder inclusief uw vreemdeling die in het midden van uw leger is, van uw houthouwer tot uw waterputter toe. Met andere woorden, de vreemdelingen, de heidenen die deel hebben gekregen aan Israël dus, zijn hier per definitie houthouwer en waterputter. En van dat volk staat, vers 12, om over te gaan in het verbond des Heren uw Gods, etcetera. En in zijn vloek, terwijl de Heer uw God heden met u maakt, want daar gaat het over in deze hoofdstukken, zegen of vloek, een van de twee. Maar daar hebben we het vorige keer over gehad in verband met Ebal en Gerizim. En die kwamen ook in deze hoofdstukken tegen, dacht ik. Of was het iets eerder? Nou, ik kan het ze gewoon niet vinden, maar doet er nou ook verder niet toe. Maar het gaat om houthouwers en waterputters. En het was dus inderdaad door Mozes al aangekondigd. Per definitie, juist de vreemdelingen in Israël zijn degene die zorgen voor het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, die de bouwmaterialen aanreiken of daarvoor zorgen. In ieder geval, die de putten graven en zorgen voor het water en voor het leven enzovoorts. En dat mag dan een vloek zijn, want zo wordt het ook genoemd in Jozua 10, vers 23. Nee, Jozua 9, sorry, vers 23. Nu dan, vervloekt zijt gij lieden, en onder lieden zullen niet afgesneden worden de knechten, nog houthouwers, nog waterputters, ten huize mijn schat. Maar de vloek bestaat dan gewoon uit dat ze een dienende taak zouden hebben in het volk. Maar vergis u niet, het Nieuw Testamentisch commentaar daarop is: nou, wat is het? De meeste, wie de meeste zal zijn in je midden, is degene die de minste zal zijn. Die een dienend werk zou doen, enzovoorts. Dat is nou net waar het om gaat. De hoogste in de gemeente is degene die zich het diepst vernedert en dienstwerk inderdaad verricht. Dat is het idee. Dat wordt ook in bijna alle nieuwtestamentische brieven aangehaald. Precies dezezelfde gedachte. Namelijk, wij als gelovigen hebben een dienende taak en zullen in overeenstemming daarmee eventueel verhoogd worden. Dat is maar waar het om gaat. En of het dan een vloek is, ja, zo ziet het er hier uit. Nou en? Zo zag het met de Heer Jezus er ook uit. Nou en? Het gaat om het uiteindelijke resultaat. En hoewel deze hoe heet ze ook weer? Gibeonieten. Erge Gibeonieten. Nou, namen zo moeilijk. Maar hoewel deze Gibeonieten dan vervloekt worden, en volgens het verhaal, volgens de kinderbijbel zal ik dan maar zeggen, de minste worden in het volk, dus het laagste personeel wat je denken kunt, dat hebben wij ervan gemaakt hoor, want dat is niet noodzakelijk zo. Maar hoewel dat het verhaal is, is het typologisch heel andersom. Het zijn juist deze Gibeonieten die het leven zouden moeten brengen. En het vervolg op het verhaal heb ik al genoemd. Het vervolg op het verhaal vinden wij dat de lijn van Gibeon loopt via Saul uit Benjamin, naar Saulus, die Paulus wordt uit Benjamin, toch? En de functie van Benjamin bij Juda, het overgebleven deel van Israël, was immers om een lamp des Heren te zijn bij Juda en dus leven, licht te brengen, hetgeen uiteindelijk vervuld is door de bediening van de apostel Paulus. En bovendien, Paulus past ook aardig in het plaatje, want hij was de Romein, de heiden. Paulus was verre benaderd inzien, hij was toch nabij. Kwam hij nou van ver of was hij van nabij? Hij kwam uit Tarsus, hij was een Romein. En hij was opgevoed aan de voeten van Gamaliel in Jeruzalem. Was hij nou van ver of was hij van nabij? Maakt weinig uit. Maar wat hij bij zich had, daar was hij dezelfde schade en drek. Daar kon je verder niks mee. En hij heeft het ingeruild inderdaad voor wat beters van de God en de Christus van Israël. Dat is waar het over gaat. En ter afsluiting zeg ik dan, mocht het nou nog niet duidelijk zijn, dan zeg ik en verwijs ik even snel naar het volgende hoofdstuk. Mocht het nou nog niet duidelijk zijn, men gaat daarna strijden, want het verhaal is dat er een strijd aankomt met al die koningen uit vers 1. En nu eerst zijn het de Gibeonieten die als het ware overlopen, zal ik maar zeggen. En die bij Israël ingelijfd worden. Maar daarna komt alsnog de strijd tegen al die koningen. En die strijd heet dan, volgens de opschrift van hoofdstuk 10, de slag bij Gibeon. Want daar wordt dan vervolgens de strijd geleverd. Heb je dat? Daarbij dat gelovig overblijft. Bij Gibeon, toch. En vervolgens komt daar die kreet van vers 13, de beroemde, of van vers 12, de beroemde, waar staat: zon sta stil te Gibeon. En dan vers 13, en de zon stond stil. En het verhaal is dat als de zon stil staat, staat de tijd stil. De klok in elk geval. De zonnewijzer, ja. Dan staat de tijd stil. Het stilstaan van de zon te Gibeon en daarmee stilstaan van de tijdrekening. Niet van de tijd natuurlijk, dat is niet. Maar de tijdrekening wel, dat is een uitbeelding eveneens weer van onze bedeling. Maar het wordt in verband gebracht met Gibeon, dus kan niet missen. En het stilstaan van de zon is de uitbeelding van de onderbreking van de tijdrekening uit Daniël 9, uiteraard. De onderbreking tussen de 69e en de 70e week. Dus mocht je het helemaal hier in hoofdstuk 9 gemist hebben, in hoofdstuk 10 komt hij heel feitelijk en heel technisch voorbij. De zon staat stil, de klok staat stil, enzovoorts. En in die tussentijd wordt de strijd gevoerd. Toch? En dat is de strijd uit Efeze 6. Maar daar hebben we het een andere keer al over gehad. Wij zullen het hierbij laten. En de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij ook vanavond opnieuw mochten samenkomen. En uw woord mochten openen. En mochten bepaald worden bij oude geschiedenissen. Maar tegelijkertijd bij tegenwoordige waarheid. We danken u dat we geïllustreerd mochten vinden hoe wij die eertijds heidenen waren met u verzoend zijn geworden en in Christus één zijn geworden met de gelovigen uit de Joden en gebouwd worden tot één en hetzelfde huis, tot één en dezelfde tempel, tot één en hetzelfde koninklijk, priesterlijk volk. Wij danken u dat we deel gekregen hebben aan datzelfde lichaam, een deel gekregen hebben aan de vervulling van de verbonden der beloften. Wij danken u dat we deel hebben gekregen aan het zaad Abrahams en daarom leven hebben ontvangen, vrede hebben gevonden met u en met elkaar en mogen leven uit de rijkdom van uw nieuwe verbond. Wij danken u voor brood en wijn dat u ons geeft, onvergankelijk voedsel. Wij danken u voor dat levende water wat u ons gegeven hebt. Wij danken u voor de ruimte waarin u ons gesteld hebt. Wij danken u voor de hemelse erfenis die ons wacht. Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we uw woord mochten openen en mochten vaststellen hoe rijk dat woord is en hoezeer uw woord getuigenis aflegt van één en dezelfde grote waarheid over uw verlossingswerk en in het bijzonder uw werk aan ons en in onze dagen. Wij bidden u dan, Vader, wees u ons ook nabij in de dagen die voor ons liggen. Richt u ons oog op u en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.